Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes, de podcast waarin vrouwen aan de top hun filters afzetten en delen wat vaak ongezegd blijft. Twijfels, innerlijke conflicten en de prijs die onderweg soms wordt betaald. In een wereld vol quick fixes en snelle prikkels is er meer dan ooit behoefte aan echte verhalen, aan authenticiteit, menselijkheid en verbinding. In deze podcast hoor je geen opgepoetste succesverhalen, maar eerlijke gesprekken over de binnenwereld achter zichtbare groei. Mijn naam is Majorie Korenstra en ik help vrouwen aan de top om te blijven leiden zonder op te branden of zichzelf te verliezen. Ik geloof dat als we meer vrouwen aan de top hebben, de wereld er echt anders uit zou zien. En dat begint bij het zichtbaar maken van hun verhaal. Zonder oordeel, zonder filter. En vandaag schrijft er weer een inspirerende vrouw aan. Let's go! Yes, vandaag een prachtige gast in de online studio. Als auteur, podcastmaker, dagvoorzitter, presentator en trouwambtenaar leeft en vormt ze haar missie. Woorden geven aan wat vaak moeilijk te zeggen is. Ze zorgt voor momenten die raken. Door aandacht, structuur en een vleug humor in te zetten en altijd met oog voor wat mensen verbindt. Anderen zeggen over haar dat ze sprankelt, straalt en licht brengt. Ze straalt veerkracht en daadkracht uit. Ze gebruikt humor om impact te maken. En ze geeft je energie en daadkracht, zodat je daadwerkelijk tot actie komt. Ik heb het over Marianne Heemskerk. Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes. Wat heerlijk dat je er bent.
Nou, dank je wel. Wat een mooie intro.
Super, nou, hartstikke goed. Ja. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt, nou, je hebt een mooie intro gegeven, maar dit is nog wel even tof om aan de luisteraar, kijker te delen, om over mij te weten? Of zeg je?
Nou, dat gaat denk ik in het gesprek wel aan de orde komen. Maar je noemde auteur al, hè? Dat is waar ik nu heel erg mee bezig ben. En wat ik zelf ook heel erg leuk vind, is dat er ook theaterdier bij gaat komen.
Ja, tof. Super.
Podium in het theater met mijn eerste theatershow voor de presentatie van mijn boek. Ja.
Heel gaaf.
Dus er komen steeds meer woorden bij.
Podiumtijger wordt eraan toegevoegd.
Ja.
Hartstikke mooi. Ik vermoed dat we er zeker zo meteen nog eventjes dieper op ingaan. Hey, we hadden al een poosje geleden al even contact toen ik je de uitnodiging deed. En ik kreeg vrij snel een berichtje terug met een enthousiaste van, ja, die voel ik, laten we een afspraak maken. Wat was voor jou zo wat je dacht, ja, die voel ik, daar wil ik wel voor gaan?
Nou, ik vond jouw bericht heel, heel open. En het thema van deze podcast vind ik heel mooi. Hè? Ja. De kant achter succes. En ik vond het ook leuk dat ik was aangeraden door Eva, een eerdere gast bij jou.
Ja.
Het resoneerde. En ik maak zelf natuurlijk ook podcasts.
Ja.
Dus ik vind het ook heel leuk als ik zelf uitgenodigd word bij iemand anders. Want dat is weer een hele andere manier van in een podcast zitten. En ook een andere manier van je verhaal vertellen.
Absoluut. En ook superleuk om zo als collega podcaster het gesprek aan te gaan. Heel leuk. Hey, de onvertelde kant van succes, dat is het thema van deze podcast. Wat is voor jou, allereerst om te beginnen, wat is voor jou succes? Wat betekent succes voor jou?
Ja, succes kan je natuurlijk op heel veel manieren meten. Voor mij is succes dat ik lekker in mijn vel zit.
Hmm.
Dat ik doe waarvan ik denk dat het goed is. En dat ik daar ook nog een beetje van kan leven. Hè? Ja. Want dat hoort er wel bij om het totaalplaatje compleet te maken.
Uh-huh.
En ik denk dat ik in mijn huwelijk, toen mijn man nog leefde, dat succes meer hing aan welstand, aan geld, aan dergelijke zaken.
Ja.
En dat door de lessen die ik na het overlijden van Philip, zo heette mijn man, heb geleerd dat succes veel, veel breder is en ook veel meer intern gericht in plaats van extern gericht.
Ja.
Wanneer ben je blij met jezelf? Want dan vind je al succes hebt, zeg maar.
Ja,
En je zegt eigenlijk die zoektocht of die ontdekking is nadien eigenlijk van start gegaan.
Ja. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat ik in mijn huwelijk een klein stukje van mezelf ben verloren of even heb in een hoekje heb gezet waar ik niet al te veel meer naar gekeken heb. En dat ik na de dood van Philip, door alles wat er speelde op financieel gebied, gedwongen ben om weer een andere weg in te slaan. En toen keek ik in de spiegel en toen dacht ik, er valt wel iets te verbeteren, Heemskerk. Aha. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ja.
Okay. En het is nog niet zo heel erg lang geleden, meen ik me te herinneren, als in dat ik dat ergens van jou heb gelezen.
Ja, klopt. Het is heel dubbel. Hij is in september 2020 overleden.
Mm.
Dat is nu ruim 5 jaar geleden.
Ja.
En enerzijds is dat heel lang, kijkend naar wat ik allemaal alweer gedaan heb en meegemaakt.
Ja.
En anderzijds is het ook heel kort, omdat er nog steeds momenten kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het afstuderen van mijn 2 zonen. Dat je daar zit als enige ouder en dat het weer keihard binnenkomt, omdat je dit niet kan delen met de vader van je kinderen. Maar dat blijft denk ik altijd. Het is lang en kort tegelijkertijd.
Ja, en dat kan ook prima naast elkaar bestaan, denk ik. Hè? Dat stukje verlies en het missen, dat wordt in sommige situaties gewoon weer wat meer uitvergroot of belicht. En dan voel je dat. Hey, en voor de beeldvorming even, dat wat jij nu doet, is dat dan ook pas daarna ontstaan? Of is dit altijd jouw werkgebied geweest?
Nou, het is daarna ontstaan. Maar als ik terugkijk, ik heb jarenlang als nieuw business beursmanager gewerkt voor de RAI in Amsterdam, voor Miller Freeman, Expo Consult in Maarten en Jaarbeurs International in Utrecht. En mijn specialiteit was nieuw business beursconcepten. Het opzetten, het bedenken van een nieuw beursconcept en dat aan man brengen, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En dat deed ik eerst in Amsterdam en in Maastricht voor de RAI en het MEC. En toen in Oost-Europa in allerlei landen. En daarna in Zuid-Amerika en in Azië.
Okay.
En daar was ik ook bezig om mijn concept woorden te geven en daarmee naar de grote partijen te gaan om te zeggen, ik ga een beurs organiseren waar jullie als marktleiders echt moeten staan. En ik gaf zelf persconferenties, ik deed voor een deel zelf de acquisitie voor de andere tenthouders. Dus daar was ik al bezig om een verhaal te vertellen, om een concept te verkopen als ik nu terugdenk.
Ja.
En daarna ben ik jarenlang Focus Area Manager en daarna Business Unit Directeur geweest bij een technisch bedrijf, waar ik mensen door een reorganisatie heen moest helpen en waar ik ook met woorden dingen begrijpelijk moest maken en ook mensen met elkaar moest verbinden, met mij moest verbinden, maar ook met elkaar in een nieuwe setting.
Hmm.
En ik werd altijd naar voren geschoven om iets te zeggen, om een praatje te geven, maar dat vond ik normaal.
Ja.
En nu denk ik, het valt allemaal samen, want
mijn stem
en mijn verhaal en mijn overtuiging en mijn inspiratie, dat heb ik al die tijd in mijn werk ook al gedaan.
Ja, en zo is het allemaal eigenlijk samengekomen.
Ja.
En heeft het je gemaakt en tot wie je nu bent en wat je nu doet en brengt.
Ik had alleen nooit gedacht dat ik hier mijn brood mee zou gaan verdienen, zeg maar. Dus dat is, dat is dan wel weer ontstaan na het overlijden van mijn man. Ja.
Ja, ja, ja. En waar zit voor jou dat stukje onvertelde kant in?
De onvertelde kant zit er voor mij in dat na het overlijden van mijn man, die soort van rijk was toen ik hem leerde kennen, en leefden ook makkelijk en riant. Hè. Ik ben niet iemand die een Gucci of weet ik veel wat voor merken je hebt. Balancia. Nou, ik weet niet eens hoe het allemaal heet. Maar ik ben niet iemand die in dure merken loopt. Maar we leefden wel in overvloed.
Mm-hmm.
En zijn dood kwam ik erachter dat het een financiële nachtmerrie was. En er zat een lening van 80% op ons huis. Commerciële lening. Op de bank stond alleen maar genoeg om de rente af te betalen over die lening. Maar niet om verder van te leven. Ik stop met werken toen de kinderen kwamen. Toen ik 40 was. Omdat mijn man Philip dat zo graag wilde. Terwijl ik wilde alleen maar werken en carrière maken. Maar toen dacht ik, nou, oké, ik ben 40. Misschien even genieten. Dus ergens zat een gêne dat ik niet toch weer was gaan werken of niet weer een baan had gekregen. Het afhankelijk zijn van mijn man, het financieel afhankelijk zijn. Ik had toen ik stopte met werken eerst mijn spaarrekening leeggemaakt. Ja, en toen moest ik mijn hand gaan ophouden. En dat voelde niet goed. En dat werd ook niet besproken. Dus daar zat iets te wringen, waardoor ik het idee had dat ik een stukje van mezelf aan de kant schoof. Aan de andere kant deed ik superleuke dingen. Ik had wat commissariaten, ik deed fundraisers, een paar bestuurtjes. Dus ik hield me wel bezig, maar er zat iets waar ik me bijna voor geneerde. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet,
mm-hmm.
maar dat deed ik wel. En toen hij overleed en we in die financiële nachtmerrie kwamen, kon ik daar met niemand over praten. Over onvertelde kant gesproken. Omdat ik huis zo goed mogelijk moest verkopen.
Ah, ja.
En als mijn verhaal op straat zou komen te liggen, mm-hmm. dan had ik ijs onder druk gezet.
Ja, ja.
Dus dat was een hele eenzame en verdrietige periode.
Ja, hoe als je daar... kijk, als je daar middenin zit, kan ik me voorstellen, dan zit je in een soort overleefmodus en doe je wat je moet doen en je gaat door. Als je daar nu op terugkijkt, hoe kijk je daar nu op terug?
Nou, als ik nu terugkijk, dan denk ik dat ik het op mijn manier goed heb aangepakt. Ja, ik ben best wel blij met mezelf. Ik had ook dingen beter kunnen doen, hoor. Ik moet nog steeds een paar dingen afwikkelen waar ik toen geen zin in had en waar ik nu ook nog steeds geen zin in heb. Niks menselijks is mij vreemd.
Yeah.
Maar een paar maanden na de dood van mijn man ben ik met een bevriende weduwe een platform begonnen. Widows for Widows. En dat werd Widows and Widowers. Platform voor weduwe en weduwnaars. Voor lotgenotencontact. Ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. Dat was voor ons ook een manier om de rouw nog eventjes weg te duwen.
Hmm.
Maar we konden ons eigen verdriet ook omzetten in iets moois voor anderen. Dus dat was heel fijn. Ik heb meteen het huis verkocht wat ik succesvol heb verkocht. Dus daar kijk ik heel... blij op terug. Dat duurde wel 9 maanden natuurlijk, voor het uiteindelijk overging. Toen ben ik verhuisd naar een huurflat. Ja, en toen brak een wat zwartere tijd aan, omdat toen was echt afscheid nemen van mijn huis en mijn oude leven pakte er enorm in.
Ja. Wat gebeurde er toen?
Nou, ja, toen stortte ik gewoon een beetje in. Ja, kan het niet mooier maken dan het is. Ik zat op die flat met al mijn spullen, 100.000 dozen, meubelen die aan alle kanten de muren bol deden staan. Omdat ik gewend was aan een heel groot huis. Ik had zelfs de poolbiljarttafel meegenomen. Daar stonden vooral de flessen wijn op, die mijn man nog niet opgedronken had voor die overleed. Maar ja, ik zat toen wat ik noem een beetje te flirten met depressie. Hè? Een glaasje rood te veel 's avonds. Ik at 3 cornetto's achter elkaar. Kwam heel veel aan in gewicht, wat er nu af is. En dat moest. Toen kwam de uitgestelde rouw eigenlijk binnen. Plus heel fysiek je bewust worden van ik zit nu op deze flat. Yeah. En hoe gaat leven er nu uitzien? Wat ga ik doen? En van het platform kon ik absoluut niet leven. Dat kostte alleen maar geld. Dus op een gegeven moment heb ik besloten om daar uit te stappen. Ik bleef nog wel de podcast Widow Talk maken. Maar goed overleg met mijn vriendin heb ik besloten. Ik stap eruit. Ik ga andere dingen doen. Ik ga Spraakmakend Marianne starten. En dat heb ik ook gedaan. Dus zo blijven we elkaar steunen. Maar zijn we wel ieder ons eigen weg gegaan. En dat heeft me ook weer geholpen om een beetje uit het zwarte gat te klimmen.
Ja. Hoe was het, want ik hoor jij net zeggen, iets vertellen over jouw kinderen. Verhuisden die mee of woonden die al op zichzelf?
Die verhuisden mee. Jongens waren 17 en mijn dochter was 16. Ik heb een tweeling, jongens.
Okay. Yeah.
Toen Philip overleed. En ja, toen ik verhuisde, hadden de jongens net eindexamen gedaan. Want Philip overleed in hun eindexamenjaar. En ze zijn alle drie mee verhuisd. Ja. Ja.
Ja. Ja. Hoe was het voor jou als moeder dan daar in één keer alleen op de flat en met drie kinderen? Ook verdrietig?
Ik vond het vreselijk. Ik vond het echt vreselijk. En ja, wat mij op de been hield, waren mijn kinderen. En je hoort allerlei verhalen en... Voor mij waren de kinderen de reden dat ik dacht, ja, geen gesodemieter, ik ga door. Ja, misschien als ik geen kinderen had gehad, had ik dat ook gedacht. Maar nu projecteerde ik alles op de kinderen. De jongens die eindexamen hadden gedaan. Mijn ene zoon die een gap year wilde nemen naar familie in Amerika ging. De andere die ging studeren. Mijn dochter die haar eindexamenjaar inging. Ik had gewoon veel aandacht en liefde te geven aan die kids. En dat was wat ik nog had. En dat vond ik belangrijk. Ik voelde ook heel sterk, die kinderen hebben nog maar één ouder. Dus alles ligt nu op mij. Rust nu op mij. Ik kan niet een vader en een moeder tegelijk zijn. Maar ik ben het enige wat ze nog hebben.
Mm-hmm.
Dus dat wil ik zo goed mogelijk invullen. Nou ja, of ik daarin geslaagd ben, dat hoor ik later wel als zij eens een keer op de bank bij een psycholoog liggen.
Ze sturen de rekening wel op. Nee.
Ja. Krijg ik te horen wat ik al mijn fout heb gedaan. Maar ik ben de grootste aanjager. En geef het grootste applaus voor mijn kids. En dat heeft zeker geholpen. Dat was voor mij een grote motivator.
Ja, ja. En na enige tijd, zeg je, heb ik mezelf weer bij elkaar geraapt en gekeken naar van nou, waar word ik eigenlijk heel erg blij van? Wat wil ik eigenlijk gaan doen? Kun je een klein beetje vertellen hoe dat is gegaan?
Nou, op een dag, ik weet het nog heel goed, zat ik op de bank en ik had net weer de rode wijn en de drie cornetto's naar binnen. Een of andere super duffe serie op Netflix zitten kijken. Echt zo'n guilty pleasure dat ik denk, oh, wat erg, maar toch lekker.
En doen, ja.
Als je even de zinnen wil verzetten. En toen dacht ik, ja, en nu Marianne, en nu? Want je kan nog een week onder de vliesje op de bank blijven zitten, maar wat nu? En toen dacht ik, ja, widows and widowers, rouwen. En toen kwam het woord trouwen binnen. Toen dacht ik, trouwen, trouwambtenaar. En ik kreeg helemaal kriebels. Ik ben lichtelijk spiritueel geworden na het overlijden van mijn man. Toen dacht ik, trouwambtenaar, dat is ook met spreken. Nou, wat leuk. Dus ik ben het gaan googlen. Ik heb meteen me opgegeven voor een training van 2 dagen bij de bestuursacademie. En zo is eigenlijk Spraakmakend Marianne geboren. Want ik dacht, nou, dan ga ik dat nieuwe bedrijf, dan kan ik spreken over rouwverlies of verlies, rouw en veerkracht. Ik kan trouwambtenaar zijn, ik kan dagvoorzitter zijn, ik kan podcast maken. En dat gaf positieve energie. Mm-hmm. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik heb ook nog wel een jaar voor Widows and Widowers gewerkt toen. Maar ik was al heel erg bezig om dit te gaan uitwerken en opzetten. En daar werd ik blij van.
Ja, en dan, sorry dat ik onderbreek, maar toen stapte je dus eigenlijk ook in het ondernemerschap, echt.
Nou, met Widows and Widowers was ook al een BV.
Ja, ja, oké. Okay, ja.
Dus dat was ook al ondernemerschap. Mm-hmm. En ja, spraakmakend Marianne was dan echt helemaal van mij zelf, zeg maar.
Ja.
Ja. Ja. En het grappige is, mijn vader was ondernemer, zijn broers die waren ondernemer. En ik voelde me altijd een beetje een ondernemer binnen de beurzenwereld. Omdat ik natuurlijk mijn eigen concepten moest bedenken.
Ja.
Waar ik budgetten voor moest maken. Ik ben natuurlijk niet een echte ondernemer. Maar het voelde wel een beetje zo. Omdat je heel erg je eigen ding aan het creëren was.
Ja.
En ik wist altijd, ik wil ooit iets voor mezelf beginnen. Maar ik heb geen flauw idee wat.
Mm-hmm.
Nou ja.
Tot op die ene dag.
Widows and Widowers kwam door gesprekken met Astrid, mijn zakenpartner voor dat bedrijf. En dit kwam tot me na dat wijntje, die drie cornetto's en die te erg serie om te noemen. En opeens viel alles in elkaar.
Ja, en toen ben je gegaan.
Toen ben ik gegaan. Ja, ja. Want die kriebels, ja, dat klinkt heel vaag, maar ik ervaar dat als een knuffel van boven, als een signaal van, je bent goed bezig, meisje. Ga maar verder. Wat.
Ja,
dus
mooi.
Daar luister ik naar.
Ja, goed. En heb je gaandeweg nog vaker van die kriebels gekregen?
Ja, 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 zeker. Ja. De laatste was, we komen zo meteen nog wel op mijn boek, maar ik heb ook besloten een boek te gaan schrijven en dat ga ik presenteren in de vorm van een theatershow, want ik wilde altijd directeur worden van Carré vroeger. Oh,
geweldig, ja.
Magisch. Daar wil ik directeur van worden. Oh, wat leuk. Al die voorstellingen uitzoeken en nou goed, ik had daar een heel lief, naïef idee bij. Ja. En zover is het nog niet gekomen. Maar toen dacht ik, ja, maar ik kan natuurlijk ook in Carré staan.
Kijk.
Hè? Dan ben ik ook in Carré. Dacht ik, nou ja, dan moet ik ergens beginnen. Ik ga mijn boekpresentatie gebruiken voor een theatershow.
Ja.
Dus dat heb ik besloten. En ik had vorige week, ging ik naar de theater met de man die mij regisseert. En de visuele vormgeving doet, Stef. En we waren daar, want hij zei, ik wil daar wat video's opnemen met jou, Marianne. Want dan hebben we mooie beelden en dan zien we jou staan voor een lege zaal. En dan kunnen we voor de crowdfunding wat mee en voor de video's op Insta, et cetera. En ik loop daar binnen in die zaal. Het is een heel leuk theater in Amsterdam-Noord, het Zondenhuis. Zo'n oud Art Deco theater, lekker over de top. Past goed bij mij.
Ja.
Ik loop daar binnen. En ik tintelde helemaal, totaal. En dat heeft wel een half uur, en nu ik het zeg, voel ik het, dankjewel, voel ik het alweer. Dus ik dacht, ja, dit klopt, dit moet ik doen. En natuurlijk kost het gigantisch veel geld en dat heb ik eigenlijk helemaal niet. En is het verstandig? Nee, laat eerst dat boek zichzelf maar verkopen en dan. Maar ja, ik volg mijn hart.
Ja, ja, wat stoer, wat stoer. Hey, en je zegt het zo, ja, en ik volg mijn hart en ik ga het doen, ondanks dat het zoveel geld kost. Zijn er hobbels die je bent tegengekomen de afgelopen jaren, die op wat voor vlak dan ook wat van jou vroegen of jou gekost hebben?
Ja, ja, absoluut. Natuurlijk het feit dat mijn man eigenlijk helemaal geen erfenis achterliet, alleen maar schulden.
Ja.
Terwijl ik alles had opgemaakt en mijn beleggingsrekening die ik had, die was ook in het huis gefietst. Mijn man was investeerder en ja, had gewoon een paar verkeerde, nou niet gewoon, maar had een paar verkeerde paarden gewed. En dan kan het heel hard gaan. Hè? Als je veel hebt, dan kan het ook heel hard fout gaan. Toen ik op de flat zat, is mijn vader overleden. En die had me onterfd. Dus ik kreeg ook niet wat ik had gehoopt. Ik weet ook niet waarom hij me onterfd heeft. Dat heeft hij me niet verteld. Maar ja, blijkbaar toch niet zo aardig. Maar in Nederland krijg je dan nog wel je legitieme portie of je kindsteel. Ik weet niet zo goed hoe dat heet. Maar ik kreeg dus een kwart in plaats van de helft waar ik eigenlijk op gerekend had. Maar van dat deel heb ik wel het huis kunnen kopen waar ik nu in zit. Dus dat was heel fijn. Ik kon weg uit de dure flat. Want met drie kinderen, een hondformaat kalf, drie katten, geen inkomen. Nou, ga maar een flat huren. Dat is niet makkelijk. Maar dus ik betaalde heel veel geld. Het was ook een mooie flat hoor. Hoewel ik het de K-flat noemde. Maar het was echt best een mooie flat. Maar ik gooide iedere maand de huur weg. Dus nu kon ik dit huis kopen en dat heb ik gedaan. Daar was ik heel blij mee. Ben ik nog steeds heel blij mee. Dus ondanks dat mijn vader me liever niks had gegeven, heeft hij me toch dit huis gegeven. En daar ben ik dankbaar voor.
Ja.
En toen zijn er eigenlijk wat mensen ook op mijn pad gekomen die me bedonderd hebben. Financieel bedonderd. De man waar ik keuken bestelde. Waar wij, Filip en ik, al eerder keukens hadden besteld. Die ik al 20 jaar kende. Die nam wel mijn geld in, maar die heeft de keuken nooit geleverd.
Mogelijk.
Ja, dus ik heb 1,5 jaar op een noodkeuken geleefd. Met 3 pannen, een paar borden, een paar glazen. Ja, bizar.
Mm.
En uiteindelijk heb ik besloten, voordat ik überhaupt een cent terugkreeg, om toch maar ergens anders een nieuwe keuken te doen. Want ik werd er helemaal knotsknettergek van. En uiteindelijk is het grootste deel teruggehaald bij je, maar er was gewoon een grote oplichter. En zo zijn er meer van dat soort mensen op mijn pad gekomen. Dus het leek wel of ik daar een magneet voor was op de een of andere manier.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
Ja. Nog steeds een man die een tuinbeeld voor mij uit het oude huis had gehaald en die dat weer hier naartoe moest brengen. Nou, die dat beeld nog steeds gegijzeld houdt en dan moet ik 1000 euro's betalen om dat terug te krijgen. Nou, gevechten waar ik nu niet aan wil. Philip die geïnvesteerd had in dat bedrijf, waardoor hij uiteindelijk soort van failliet ging. Maar ook een lening daaraan had verstrekt. Dus ik wil die lening terug, maar de andere aandeelhouders weigeren daar gehoor aan te geven, omdat het bedrijf nog geen winst maakt. Ja, dat weet ik. Maar ik wil wel mijn lening terug. Ja. Dus dat ook een gevecht. Toen kon ik het gevecht niet aan en nu ben ik zover om dat wel te doen. Een man waar ik samen mee werkte om een paar huizen te verkopen, die mijn deel van de commissie niet betaalt. Dus op de een of andere manier speelt het niet krijgen wat mij toebehoort aan geld in deze fase. Heeft dat een rol gespeeld?
Ja, 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 ja. En jij zegt net, ik ben ook echt wel een beetje spiritueel. Kun je dan daar naar deze situaties ook kijken van wat voor uitnodiging ligt hier dan voor mij daarin? Of
ja, nou, dat vind ik een hele lastige. Wat mijn coach business spiritualiteit, Liane, altijd zegt, is je moet zelf komen opdagen bij je geld.
Ja.
En omdat ik zelf nog steeds een beetje slordig kan zijn met mijn geld en misschien te veel aan de verkeerde dingen kan uitgeven, nodig ik misschien dit soort invloeden ook weer uit. En ben ik ook te makkelijk van vertrouwen geweest op een aantal vlakken.
Ja.
Dus kan ik ook leren dat ik hier zakelijker in moet zitten en dingen gewoon beter moet regelen.
Ja.
Waarbij ik ook niet helemaal tegen mijn natuur in wil gaan, maar wel ietsje zakelijker moet worden daarin.
Ja.
Dat is wat ik nu zie.
Ja, ja. En in hoeverre... Een klein stukje context, want ik vind dit een interessant stukje. Ik weet, en dat is goed voor de luisteraar misschien ook wel om even een klein beetje achtergrond van mijn kant hierin te krijgen. Ik ben op mijn 16e wees geworden. En mijn broertje zusje kwam terecht bij een voogdes. En die handelde dus ook alle financiële zaken af. Op mijn 18e kwam ik in de problemen met de studiefinanciering. Want het bleek dat de heer in kwestie met heel veel geld van de erfenis er vandoor is gegaan. Ik heb 2 jaar lang rechtszaken gevoerd. Gevochten voor wat van mij was. Uiteindelijk niet, zeer zeker niet teruggekregen wat aan mij toebehoren was. En toch heb ik op mijn 19e gezegd tegen de advocaat die echt in hoger beroep wilde. En ook zei van dit gaan we echt fixen. En toch heb ik gezegd het is klaar. Want ik pas er nu voor om te kiezen voor opnieuw dit gevecht. Ik wil mijn leven leven. Het is al verdrietig genoeg geweest. Ondanks dat ik voel dat het aan mij behoort, kies ik er toch voor om dat te laten gaan. En er niet meer het gevecht in op te zoeken. Omdat het me alleen maar naar beneden trok. Alleen maar negatief, alleen maar zwaar. En ik denk, potdorie, ik was 15 toen mijn vader zelfmoord pleegde. 16 toen mijn moeder aan kanker overleed. Op mijn 19e wilde ik leven en ik wist hoe snel het voorbij kon gaan. Ik wilde dat gewoon niet meer.
Ja.
En als ik luister naar jouw verhaal en dat raakt me dan ook echt. Het gevecht wat je dan elke keer moet leveren om... Hè, wanneer ga je dat gevecht dan aan? Wanneer zeg je nee? Hoe is dat voor jou? Hoe ervaar jij dat dan, Marianne?
Nou, ik werd er heel onzeker van ook een tijdje. Omdat ik dacht, ik nodig dit uit. Dus wat doe ik fout? En de keukenboer, dat is een man die 20 jaar ken. Die zat continu bij me aan tafel. Ik ga je helpen en ik vind het zo erg en ik mis Filip ook. En ondertussen stond hij iedere keer tegen me te liegen. Ik denk, wat heb ik hier fout gedaan? Ja, ik voelde de signalen al. Want ik dacht al, waarom krijg ik geen officiële tekeningen? Waarom ziet het tussen houtje touwtje uit? Maar ik wilde gewoon vertrouwen. Maar als ik kijk, wat jij zegt resoneert bij mij. Mijn vader had een briefje achtergelaten van... ik was geen erfgenaam. Ik kreeg een legaat ter grootte van mijn kwartdeel. En... hij zei, de erfenis is zoals die is. Jullie moeten hier geen ruzie over maken. Dat heeft geen zin. Toen dacht ik, hallo, je legt niet uit waarom. Ik kon niet eens afscheid van hem nemen toen hij stervende was. En hij zei ook, Anton, zo heette mijn broer, krijgt het huis met de inboedel. En Marianne mag een paar dingen, 1 of 2... benoemen die ze graag wil hebben. En dan mag hij, Anton, besluiten of hij dat wil geven. Hoe bizar kan je dit omschrijven? En dan moet je geen ruzie krijgen, volgens hem. Terwijl hij altijd ruzie had gehad met zijn broers over welke erfenis dan ook. Maar toen vroeg ik mijn broer om de piano van mijn moeder. Hele oude piano, die wilde ik voor mijn dochter hebben, voor Cato. En een fotoboekje dat ik had gemaakt voor het 25-jarig huwelijk van mijn ouders, waar mijn broer en ik de huwelijksfoto's van mijn ouders hadden nagebootst in Hoofddorp. En dat was mijn idee. Mijn man en ik hadden het uitgevoerd. Ik had een jurk aan, mijn broer had een pak aan, Filip nam de foto's, wij hebben het boekje gemaakt, het boekje betaald. En op allebei kreeg ik nee te horen. Ik heb het boekje niet. Ik zei, mag ik dan een kopie van het boekje? Mocht ook niet.
Mm.
Dus ik heb niks. En mijn vader had best veel kunst. Er waren veel juwelen. Er hingen violen met Stradivarius erin. En toen zag ik de waarde, hè, die dan de inboedel krijgt. En toen dacht ik, dit klopt voor geen meter. Ik klop niet, ik word besodemieterd. Toen dacht ik, ik ga dit gevecht aan. En toen had ik het daarover met mijn advocaat. Want ik had er al voor gekozen om niet direct met mijn broer in contact te gaan. Maar dat via een advocaat te doen. Om de emotie er zoveel mogelijk uit te halen. En mijn advocaat zei, Marianne. Het gaat je geld, tijd, energie kosten. En van iedere euro die jij meer... die je de waarde weet te verhogen, krijg jij maar 25 cent. Is dat wat je wil? Ik dacht, weet je jongen, karma's a bitch.
Ja.
He'll bite you in the ass in the end.
Eventually,
Gelukkig mee. Ja. Maar dat duurde wel even voor ik er was. Maar dat heb ik wel gelaten. En ook met een andere man die me opgelicht heeft. Ik heb een stukje terug. En dat andere stukje zit ik nog op de wip. Ga ik er wel achteraan of niet achteraan? Ergens is het je rechtvaardigheidsgevoel. Wat jij ook gehad hebt natuurlijk.
Ja, ja.
En echt onbegrijpelijk ook wat jij allemaal mee hebt moeten maken wat dat betreft. En anderzijds is alle energie het waard.
Ja, dat is
de negatieve energie.
Ja, ja. Ja, is dat een goede vraag om jezelf...
Ja, en ik denk het uiteindelijk niet. Ligt er natuurlijk ook aan hoe je dan verder kan leven. Hè?
Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ja. Ja.
Ja. En weet je, als ik nu kijk... Nou, wat ik doe en wat ik nu voel als mijn missie, ervaar als mijn missie, dan heeft dit allemaal bijgedragen eraan.
Absoluut, ja, dat geloof ik ook. Ja.
Dus ja, alle shit en disaster die over me is heen gekomen en de manier waarop ik me daaruit heb gevochten, maakt dat dit vuur in mij is aangewakkerd, dat ik sterker ben dan ooit, dat ik me helemaal in mijn element voel, dat ik denk, dit is wat ik moet doen. En dat ik ook een boodschap te vertellen heb waarmee ik andere vrouwen waarschuw voor het financiële schijncomfort van een relatie. Dus waardoor ik vrouwen bewust van de situatie waar ze zich in bevinden, zodat ze veel eerder bij kunnen sturen dan ik gedaan heb.
Ja,
over het samen financiële regie voeren. Gesprekken voeren met elkaar over geld.
Ja, ja.
Dus ja, dan ben ik ook bijna weer dankbaar voor de les die op mijn pad is gekomen.
Ja, nou ja, bijna.
Nou, er zit bij mij een reserve in. Hmm. Omdat ik voel dat ik er sterker van word. En zelfs beter van word. Maar ik vind het zo vervelend voor mijn kinderen dat die hun vader kwijt zijn. En dat die dus meegenomen worden met hun verlies in mijn lessen.
Ja, ja.
Dat voelt niet helemaal zoals ik het zelf georganiseerd zou hebben.
Nee?
Wat anders kunt.
Ik had toch zo gezegd. Heb je de kleine lettertjes niet gelezen? Jongen. Ja.
Ja, en het mooie is, ik sprak daar een tijd geleden over voor een groep jongeren. En toen zei ik, dit is wat ik echt heel lastig te verkroppen vind. Ik ga het bijna zien wat mij is overkomen als een cadeautje. Een beetje een raar ingepakt cadeautje. Ja. Maar ik maak er wat van, zo kan je het ook zien. Hè? When life gives you lemons, make lemonade. Nou, dat doe ik. Maar zijn mijn kinderen en die jongeren zeiden toen tegen mij, ja, maar jouw kinderen zien hoe jij hiermee om bent gegaan en hoe jij uit iets heel negatiefs iets moois weet te maken. Dus
precies.
Jij laat ze zien wat veerkracht echt is.
Ja, en lieve Marianne, dat is het mooiste, denk ik, wat we onze kinderen kunnen geven. Hè? Want woorden zijn mooi en het is jouw missie, maar... woorden en dingen verklaren aan onze kinderen, die leren van wat ze zien. Die leren niet alleen van de woorden die ze horen, die leren van wat ze zien. Dus die voel ik helemaal. En nou, ik hoop dat die langzaamaan ook bij jou gaat landen daarin. Ja. Want wat mooi dat die kinderen dat aan je teruggaven ook. En,
dat waren echt jongeren tussen 18 en de 22. Ja. Toen dacht ik, een wijsheid zit
hier. Ja, zeker mooi. Ja, zeker mooi. En jouw boek, want jij zegt, ik ben bezig met een nieuw boek. Vertel, neem ons een klein beetje in mee, want de titel is...
Dat regelt mijn man altijd.
Dat regelt mijn man
altijd. En dat is een zinnetje waar heel veel vrouwen zich in herkennen natuurlijk.
Ja.
Ik heb gekozen voor mijn man in plaats van mijn partner. Dus ja, ik heb het bij een paar lesbische vriendinnen nagevraagd. En die zeiden, joh, als we daarover moeten gaan vallen, dan vallen we continu over dingen.
Ja.
Dus er is een disclaimer in het boek dat waar man kan je ook vrouw of wat dan ook lezen.
Ja.
Het gaat erom dat ik van prototype carrièrevrouw, onderhouden rijke luisvrouwtje, thuiszittend met de kinderen ben geworden. Omdat mijn man dat zo graag wilde. Ik heb het zelf gedaan hoor. Ik bedoel, hij heeft me niet gedwongen. Maar nee. Ik heb er zelf gegeven. En uiteindelijk werd ik berooide weduwe. Omdat ik me nooit met het geld bemoeide.
Uh-huh.
Hij was een zakenman. Hij deed alles goed en snel. En toen dacht ik, hoe kan dit nou? Waarom ben ik nou zo dom geweest? Zo naïef. Ik noem mezelf ook de duffe doos.
Ja.
Toen kwam ik erachter dat 8 op de 10 vrouwen in Nederland in meer of mindere mate financieel afhankelijk zijn van haar man.
Ja.
En dat is verbijsterend, want heel veel vrouwen laten de regie bij die man. En parttime werken is parttime pensioen. Niet werken heb je geen pensioen. Mijn man, geen pensioen, hij was zelfstandig ondernemer. Lijfpremie, polis, wat zelfstandigen vaak hebben in plaats van een pensioen, had hij niet betaald. Dus die uitkering was, nou, daar kan ik geen jaar van leven.
Nee.
Dus dat boek gaat er echt over, word je bewust van wat de gevaren zijn,
mm-hmm.
en ga samen met elkaar, hè? Het is dus van bewustwording, inzicht, actie, en daarin ook comfortabel worden, zodat je gelijkwaardige partners wordt van elkaar. En in die, mijn eigen reis neem ik mensen mee. En dat wordt heel veel van mijn eigen ervaringen ook. Heel veel storytelling, kwetsbaarheid, humor. Hele luchtige opmaak. Want het is gewoon geen leuk onderwerp om over te lezen. Dus ja, de lezer wordt een beetje verleid om zin te hebben om door de pagina's heen te gaan, zeg maar.
Ja, ja.
Een kleurrijk boek ook, want ja. Dat ben ik ook. En tot nu toe krijg ik er enorm goede feedback op. Ik praat over het thema. Ik praat er ook al over. In keynotes en andere spreekbeurten.
Ja,
zeg maar.
Ja.
En ja, heel veel respons. Ik heb er podcasts over opgenomen. Die ook weer bij het boek komen. Met ervaringsdeskundigen en experts op bepaalde vlakken. Denk aan testament, levenstestament, financieel adviseur, executeur. Nou, noem maar op. Ja, dat is. Ik praat bijna nergens anders meer over dan over mijn thema en het boek. En dan de theatershow waarin ik het allemaal ook nog eens een keer tot uitdrukking breng.
Ja, mooi, mooie missie. Hey, en is daar nu al, ik denk even vooruit, is daar nu al iets over te vinden of in pre-order? Of kan ik een link bij de beschrijving? Ik kan me voorstellen dat de luisteraar misschien nu denkt van, dat klinkt goed in de oren. Of dan kan ik een linkje erbij doen. En,
dat kan ik je geven. Het staat sowieso op mijn website, spraakmakendmarianne.nl. Maar ik zal je ook een linkje geven. Dan kunnen mensen het boek pre-orderen. Dan kunnen ze ook tickets voor de theatershow boeken als ze dat leuk vinden. Want de theatershow op 11 maart is het echt voor de boekpresentatie.
Ja.
Dus allerlei blokjes waar de boekpresentatie één blokje van is. De opbouw van de show. Maar die show ga ik zeker nog vaker doen. Omdat ik denk dat dat ook een hele mooie manier is voor mensen om of samen of vriendinnenclubjes of wat dan ook daar naartoe te komen om iets meer te leren over dit onderwerp op een lekkere, theatrale, over de top manier met humor. Maar wel met impact. Maar waardoor de boodschap langzaam binnensijpelt.
Mooi. Mooi. Lieve Marianne, klinkt super. Heb jij als afsluiting nog iets wat je graag wilt delen of wil zeggen? Of moet er nog iets aangeraakt worden?
Nou, jij hebt het over de niet vertelde, de niet verwachte kant van succes.
Mm-hmm.
Ik denk dat we op onze eigen manier altijd wel tegen teleurstellingen of dalen aanlopen. En wat ik zei, ik heb zelf ook zitten flirten met depressie. Ik ben er nooit voor naar de huisarts gegaan. En ik heb er nooit medicatie voor gehad of wat dan ook. Het was ook niet echt depressief. Maar ik voelde dat ik aan het afglijden was. En ik heb bij tijds ingegrepen. En dus ik denk enerzijds dat het heel goed is als dingen tegenzitten. Om daar even van te balen en daarin weg te zakken. Om dat gevoel ook te laten bestaan. En dan aan de andere kant je ook heel bewust te zijn van oké, dit is nu geweest. En wat doe ik er nu aan om hier weer uit te komen? En waarom gebeurt dit mij? Wat kan ik ermee? Ik ben van, het glas is altijd 3/4 vol, zeg ik. Niet half vol, maar 3/4 vol.
Nee.
Dus ik doe niet aan lege glazen. En ik hou ook van een glitterrandje. Hè? Je zegt altijd een gouden randje, maar voor mij is het dan een glitterrandje.
Ja.
Of een regenrandje. Ik probeer altijd te zoeken naar de bedoeling van dingen en hoe je het ten goede kan keren. En dat gun ik eigenlijk zoveel mensen.
Mooi, dankjewel. Mooie afsluiting van dit mooie gesprek. Dankjewel Marianne voor jou. Ja, je openheid, je eerlijkheid, je energie. En dankjewel daarvoor.
Jij ook bedankt. Jij ook bedankt voor het delen. Ja.
Dankjewel voor het luisteren naar de onvertelde kant van succes. Raakte dit gesprekje? Deel het dan met een vrouw die dit ook mag horen. Juist door te delen verspreiden we samen de verhalen die gehoord mogen worden en maken we ruimte voor meer vrouwelijke kracht aan de top. Volg de podcast als je geen aflevering wilt missen. En wil je me iets laten weten? Dat vind ik natuurlijk superleuk. Stuur me gerust een berichtje. De linkjes staan in de beschrijving. Voor nu, heerlijk dat je erbij was. Ik hoop je snel weer te mogen verwelkomen.